Vergeving, wat is het precies? Al eeuwenlang worstelen mensen met dit onderwerp. We stellen vragen als, waarom worstel ik met vergeving? Waarom voel ik nog altijd die pijn? Waarom blijven de herinneringen zo springlevend? Vraagt God werkelijk van me om altijd te vergeven? Of erger nog, vergeeft Hij mij echt niet als ik anderen niet vergeef? In deze podcast gaat de gezinstherapeut Gerrit Houtman in gesprek met Raymond Hauzoel over dit onderwerp. Raymond publiceerde in 2023 zijn boek Gids voor Vergeving. De podcast laat zien dat dit boek de theorie over vergeving aan het leven van heel gewone mensen koppelt. De podcast maakt duidelijk wat vergeving niet is, wat het wel is en wat het christelijke geloof werkelijk van ons vraagt met betrekking tot vergeving. En iedereen die maar niet tot vergeving kan komen, wijst hij op een heel bijzondere derde mogelijkheid. Die van het afgeven. Een weg waarin de Heer Jezus zelf ons is voorgegaan. Een weg die een deur van hoop en vernieuwing biedt voor iedereen die al jaren vastzit. Een weg van pijn naar volledige vrijheid.
Welkom in de podcastserie over vergeving. Mijn naam is Gerrit Houtman, ik ben relatie- en gezinstherapeut en verbonden aan het Christelijk Hulpverleningscentrum Bethesda in Genk in het Belgisch Limburg.
En mijn naam is Raymond Hauzoel, ik ben predikant in de Evangelische Kerk van Kortrijk en daarnaast verbonden aan de ETF als onderzoeker.
Ja, vergeving in familieverband. Daar zou ik het eens over willen hebben. Vooral als er leed is opgedaan in de familie, en dat kan een hele iets ernstigs zijn. Hè. Dat kan natuurlijk seksueel misbruik zijn of echt verwaarlozing. Maar het kunnen ook kleine dingen zijn. Ja, hoe verwerk je dat? Want je zit naar je ouders altijd een beetje, of ook naar broers of zussen, altijd in een iets dubbels. Je wilt loyaal zijn, je familie is aan de ene kant ook kostbaar voor je. Die bloedband speelt waarschijnlijk toch wel mee. En tegelijkertijd, ja, zijn er pijnlijke dingen gebeurd die wel invloed hebben gehad op je leven. En ik zie dat dat toch een hele worsteling is. Als het vergeven naar mensen die wat verder weg zijn, bijvoorbeeld in zakenrelaties, dan is het vaak wat makkelijker dan als je dat bespreekbaar maakt in familieverband. Het lastige ook is van, kijk, om te kunnen vergeven heb je erkenning nodig. Maar als jij zou willen vergeven naar je ouders en je zoekt erkenning bij je broers en zussen en je merkt dat die in opstand komen van, hey, daar praten we niet over, dat is te gevaarlijk. Of je gaat onze ouders belasteren en dat doen we niet. Hè. Dus er gaan allerlei fenomenen spelen die het dan lastig maken.
Heel moeilijk, heel ja. Moeilijk, heel moeilijk. Dit zijn thema's die wel eens op mijn pad komen, zo kort voor kerst. Dat mensen zeggen, oh nee, weer kerst. En dan denk ik, hebben ze iets met kerst, zijn ze tegen Jezus. Maar dan zijn ze vooral tegen die familiefeestjes. Ja, ja. Want dan moeten ze drie keer gaan eten met de familie. En wat doe je dan aan tafel? Ja, roddelen over dit en dat. En heb je dat al gehoord en weet je dat al. En ze vinden dat niet altijd leuk. Vandaar dat ze, of niet altijd, ze vinden dat niet leuk. En ze zien daar tegenop. Ja, het is inderdaad iets wat wel heel bekend is.
Dan zeggen ze, we hebben het weer overleefd.
Klopt. Ja, op naar het volgend jaar. Ja, klopt. Ja, dus. Maar meestal heb je nog in Vlaanderen nog de situatie dat het nog een keer terugkeert bij nieuwjaar. Want dan moet je weer naar de familie toe. Hè? Dus, en dan is het inderdaad weer even afwachten tot de volgende verjaardag of Pasen of iets dergelijks. Ja. Ja, lastig. Wat bedoel je precies? Zou je dat dan met de familie willen bespreken als jouw kwaad is aangedaan? Want ik zou zelf vanuit mijn natuur dat niet met mijn familie willen bespreken in zo'n situatie die jij schetst nu. Ik heb een goed contact met mijn broer, dus dat kan makkelijk. Maar aan de andere kant zou ik dan toch wel een derde pakken die niet zo de situatie kent, omdat die als een outsider daarna kijkt.
Ja, ik commenteer dat toch wel mensen daar behoefte aan hebben. Van, goh, ik zou dit graag eens een keer op tafel willen leggen in de familie. Ja. Want we spelen als het ware elk jaar weer hetzelfde toneel. Mm-hmm. En we vergeten wat er vroeger is gebeurd. Mm-hmm. Terwijl het mij wel benadeeld heeft. En ja, het zijn vaak dingen die heel erg lang zijn weggestopt. En dan in therapie of in andere vorm van begeleiding is het naar boven gekomen. En dan is het de behoefte van, ja, en nu wil ik het toch ook eens met de familie over hebben.
Ja, maar dat zou ik dan niet op zo'n moment doen waar je met de hele familie aan tafel zit.
Nee. Maar ja, soms gebeurt dat dan.
En vaak komt dat boven, hè? Emoties.
Dan, ja, soms door een trigger opeens. En dan Vliegt er eentje uit en dan
rent weg van
vliegt,
de tafel.
Vliegt de rest er bovenop.
Toetje blijft staan. En, gelijk.
Verlaat dan eerder het feest of wat dan ook.
Het is heel moeilijk om te gaan met dat soort situaties. Zeker als mensen heel nabij staan. Dat heb je niet trouwens alleen in families. Dat heb je ook volgens mij in kerken. Dat is datzelfde dat zich daar afspeelt. Ja. Goh, als ik zulke situaties tegenkom. En daar is openheid natuurlijk van, we willen echt erover spreken, het moet van twee kanten zijn. Dan probeer ik zelf aan te moedigen dat men een keer gaat wandelen met een van de twee.
Ja.
En omdat ik geloof dat de wandeling in de natuur of waar dan ook, ja, misschien is dat beter dan in het winkelcentrum, dat wat rust geeft en tijd geeft voor reflectie, dingen door te vragen.
Ja.
Ik denk dat de context waarin men de dader wil aanspreken, dat die zeer wijs moet worden gekozen. En dat een familiefeest daar volgens mijn gevoel minder voor geschikt is dan een ontspannen wandeling in een bos of zo. Ik weet niet, je hebt natuurlijk heel veel expertise vanuit Bethesda, Pastoraal Centrum. Wat zou je daarop kunnen aanvullen? Want ik probeer daarover te reflecteren als boerentheoloog. Dus dat is heel wat anders dan iemand die therapeut is.
Ja, voor ons christenen geldt dat bijvoorbeeld. Eert uw vader en uw moeder. Hè? En dat kan net zo last geven als gij zult vergeven. Hè? En daar worstelen veel mensen mee. En ik merk zelfs niet gelovigen dat die daarmee zitten. Mm-hmm. Van ja, je ouders, daar hoor je toch respect voor te hebben.
Ja.
En hoe kun je, als het vooral een bepaalde benadeling is die je van je ouders hebt opgelopen, hoe kun je daarover spreken met elkaar? Waarbij je recht wordt gedaan. Mm-hmm. En tegelijkertijd je ouders ook eert en respecteert voor wie ze waren en voor wat er wel was.
Mm-hmm.
Dus,
ja, inderdaad, bij dat vers, respect voor je ouders, er zit natuurlijk een theologische kant ook aan. Dat, belangrijk om te weten, dat betekent niet ik ben het met alles eens wat mijn ouders doen. Of wat mijn familie doet, dat kan niet. Het betekent dat je respect hebt en God laat ook zien waarom, omdat zij jou het leven hebben geschonken.
Ja.
Natuurlijk is God degene die de schenker van alle leven is, maar uw ouders verdienen respect omdat ze uw ouders zijn.
Ja.
Maar voor mij is er wel een groot verschil tussen dat aspect van omdat ze me het leven hebben geschonken en respect vanwege alle dingen die ze doen.
Ja.
En dan mag je het ook oneens zijn met elkaar. Nu, misschien heeft het te maken met mijn Nederlandse achtergrond. Ik ben natuurlijk een grensgeval, geboren in Vaals. Daar ligt meer nadruk op vriendschappen die je zelf maakt dan op familie. Wij leven hier in Vlaanderen en daar ligt heel veel nadruk op familie. Als je kijkt in onze kerken, wat daar zoveel mensen bij elkaar zitten, dan is dat heel vaak familie van elkaar. Waardoor ook de klik wordt gemaakt dat ook in kerken dan natuurlijk een rol speelt.
Ja.
Ik vraag me dus af of men dan niet het gevaar heeft dat men iets te veel verwacht van de familie.
Ja.
Mogen ouders ook falen? Mogen ouders ook niet aan onze idealen voldoen? Dat mogen ze natuurlijk niet misbruiken, hè, deze zinnen. Maar wat verwacht je van je ouders? En als dingen blijven zitten, spreek er uiteraard over.
Ja.
Maar als het niet lukt om het op te lossen, ik weet niet waarover het uiteraard gaat.
Ja.
Maar de dingen waar ik aan denk, laat het los, geef het af.
Ja.
Ga verder, kijk naar die dingen waar het wel lukt. Zover het kan. Hè. Ik kan me echt wel voorstellen dat mensen die verwaarloosd zijn, die kunnen heel makkelijk, en ze hebben gelijk, zeggen ja maar, ja maar, ja maar. En dan denk ik dat het goed is om dat respect weer opnieuw te duiden.
Ja. Nu, ik denk eventjes aan de meer, laten we zeggen, meer bevindelijke kerken waar enorm veel de nadruk is gelegd op de schuld en de schuldcultuur deel was van de kerk en van de familie. En dat je de benadeling die je opgelopen hebt in het gezin niet durft te benoemen, omdat je gewend bent te denken in schuld. Van ik ben bij voorbaat al schuldig. Alleen al doordat ik besta, ben ik schuldig. Dus die schuld...
Ik kan niet volgen helemaal. Ja. Dus je bent schuldig omdat je bestaat?
Ja, dus je...
Zonder leer of zo? Of wat zit erachter?
Ja, je bent in... hoe heet het? In zonder geboren.
Ah, ja, toch.
En geboren.
Okay. Ja? Hè? Dus verwekt, ja.
Zeg, je bent David. Geneigd, onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Dus je bent schuldig. Dus je gaat dan ook dingen zoeken, als het ware, in je leven om je... Mm-hmm. Als het ware jezelf ook te bewijzen dat je schuldig bent. Nou, als je in zo'n schuldcultuur bent opgegroeid, is het heel lastig om als het ware kritisch naar je ouders te kijken. Hè? Dat mooie onderscheid dat jij maakt van wel dankbaar zijn voor het leven, maar niet dankbaar zijn voor wat ze gedaan hebben.
Hè? Dus, slechte dingen dan.
slechte dingen dan. Hè? Dus dat wordt dan moeilijk, omdat je bijvoorbeeld ook schuldig voelt. Hè? Maar je ziet ook in gevallen van seksueel misbruik dat het slachtoffer zich schuldig voelt van ik heb daar misschien een aandeel aan gehad of een aanleiding toe gehad. Dus als je je schuldig voelt, is het veel lastiger om de ander aan te spreken.
Maar vallen we nu niet terug in het thema van de aflevering 3? Want dan krijg je natuurlijk weer dat effect van je gewenst voelen, je goed voelen, je geliefd voelen.
Ja.
Is dat dan de oplossing ook voor de omgang met familiesituaties, waar inderdaad vergeving een spannende vraag kan zijn?
Nou, ik denk je niet schuldig hoeft te voelen. Een belangrijk element, maar dat niet zo simpel is. He, dus dat je daar aan moet werken. En vooral dus naar familie toe, die loyaliteit erkennen van je bent loyaal, je hebt respect voor je ouders. Dat is prachtig geweest. Maar tegelijkertijd van wat jou is overkomen of wat je tekort bent gekomen. En dat is vaak lastiger, want er zijn niet altijd negatieve dingen. Je bent gewoon dingen tekort gekomen. Ja. Er was geen liefde,
iedereen.
Er was geen gesprek.
En iedereen heeft dat.
Ja. En dat tekort toch op tafel te leggen van maar je bent wel dat tekort gekomen en dat heeft invloed gehad op jouw leven. En daar erkenning aan te geven.
Maar wat verwacht je dan van de ouders? Is het dan dat die ouders zeggen van, je hebt gelijk, ook ik heb diezelfde schuldachtergrond?
Nee, ik begeleid zo met mensen daarin die met ouders, dat het totaal niet bespreekbaar is met de ouders.
Ja.
Dat is één front. En je merkt ook van, je kunt van ouders in latere leeftijd, in de 70, in de 80, kun je niet meer verwachten dat zij anders naar hun leven gaan kijken.
Is dat niet, hè?
Die hebben hun kaders, hun visie gemaakt.
Ja.
Die kun je... Maar het is voor jezelf belangrijk dat je... ik zie dat sommigen dan in dat genezingsproces een stuk afstand nemen van de ouders. Van eventjes niet zien, eventjes ruimte maken voor jezelf. Ja. Dat heel gezond kan zijn. Maar wat vooral denk ik van... hulpbronnen zoeken om daar met elkaar over te hebben. En als je nu een grote familie hebt en je hebt toch een aantal mensen die, die jou daarbij kunnen helpen, dan is dat fantastisch. Hè?
Tuurlijk. Mag je dan niet ook zeggen dat we rekening moeten houden, zeer veel rekening, zeker in onze Vlaamse achtergrond, waar we minder snel over gewoon spreekt, dat je rekening mag houden met non-verbale communicatie? Juist het gegeven dat mensen niet daarover willen spreken, is voor mij als Nederlander vaak een indicatie, een aanduiding, dat ze er zelf heel veel pijn van hebben.
Ja.
En het gewoon niet bespreekbaar willen maken. Ja. En ook niet kunnen maken. En dan weet ik niet of ik de blik open dan moet zijn. Of dat dan niet juist nog meer schade gaat aanrichten. Maar dat gegeven voor mij dan als slachtoffer in zo'n situatie zou betekenen van, ik zie de persoon kan er ook niet over spreken. Ik ga ervan uit dat die persoon dat vanuit een... niet vanuit een kwade wil doet, maar gewoon vanwege die gebrokenheid zelf.
Ja.
En dat ik dat dan kan loslaten. Is dat een optie of zeg je dat ik dan te licht met de situatie omga als ik die non-verbale kant bekijk?
Nee, jij kan de persoon zijn waarbij het slachtoffer voor het eerst voelt van daar is het warm, daar is het gezellig, daar is het veilig.
Als buitenstaander bedoel je?
Als buitenstaander,
ja.
Dus dat zoek je ook in je jeugd. Ook slachtoffers hebben vaak toch wel van, ja, bij die leerkracht voelde ik mij goed. Mm-hmm. Niet dat daarover gesproken werd, wat er thuis gebeurde, maar daar voelde ik me goed. Of daar voelde ik me veilig.
Ja, hè? Klopt.
Of gewoon überhaupt dat school een hele fijne plek was. Op school, daar voelde ik me goed. Daar was het veilig, daar was het gezellig. Hè? Dus, en ik denk dat je in pastoraat niet altijd de kans krijgt om in de diepte te gaan. Maar dat je wel een oase kan creëren van, hier mag jij zijn, hier ben je veilig. Hier wordt er naar jou geluisterd. In de hoop dat misschien in de loop van de tijd er ruimte komt voor een dieper gesprek. Mm-hmm. Maar ja, in therapie, maar ook in gemeentes. Mensen zijn enorm op zoek naar veiligheid. Mm-hmm. Mensen komen voor het eerst in de gemeente. Ze kijken van hoe veilig is het hier.
Ja, hè? Ja.
En als ze pas tot bekering zijn gekomen, dan voelen ze zich automatisch veilig. Want ze zijn in de euforie. Ja. En denken, dit is
beetje
de ideale.
Ja,
dit is de hemel op aarde.
Ja, 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 ja.
En na een aantal maanden,
snel, hoor.
En na een aantal maanden komen ze erachter van, hey,
dit is soms ook een beetje
poppenkast. Dat, hè?
Ja, klopt.
Maar, ja.
Het is natuurlijk, weet je, het is heel pijnlijk voor mensen, voor slachtoffers binnen gezinnen, om dan te moeten accepteren dat daar niet over gesproken kan worden. Ja. Dat lijkt me wel heel zwaar. En de hoop is dan, die ik heb als christen, als persoon die vooral met het onderzoek bezig is over de toekomst, over de nieuwe hemel, nieuwe aarde, dat er een moment zal komen waarop dat gesprek wel zal plaatsvinden. Dat is dan niet in het hier, numaals. Ja. Maar dat zal in het hiernamaals zijn. Ik geloof dat hiernamaals niet zo altijd terecht wordt geschetst als we ons richten op de pracht van het hiernamaals, de natuur, noem maar op. Nee, ook menselijke contacten worden weer in orde gemaakt. Elia komt, staat er in het einde van Maleachi, om de harten van de kinderen met de harten van de vaderen te verbinden. Dat is iets wat men in het christendom wat kwijt is geraakt trouwens. Dat komen van Elia, dat daar echt op menselijk vlak heel veel moet gebeuren. En volgens mij valt dit daar binnen. Want vermoed, ik had jou nog willen vragen, maar ik durfde niet, de culturele achtergrond, dat die ook nog een grote rol speelt. Want we hebben het nu alleen maar over onze Nederlands-Vlaamse cultuur. En die is al zeer divers. Als we dat ook nog een keer toepassen in het Midden-Oosten van de oudheid, dan moet dat nog veel moeilijker zijn geweest. Dan zie ik daar ook in de Bijbel niet meteen super voorbeelden van ouders die nog op hun oude dag met hun kinderen kunnen spreken. Daar kom je niet tegen. Hè? We komen geen Jacob tegen.
Nee.
Die zegt van, ja jongens, we hebben een paar keer in onze aflevering Jozef in Egypte aangehaald. In Genesis, aan het slot vind je dat verhaal.
Ja.
Daar kom je geen Jozef tegen. Het enige wat Jozef doet is oud worden en dan sterven. En dan nog net daarvoor zijn kinderen zegenen. Waar we tot op vandaag exegetiseren van, wat bedoelt de man eigenlijk? En, maar echt daar zo dieper op ingaan, ik weet het niet.
Ja, dat vinden wij natuurlijk wel vandaag belangrijk.
Tuurlijk.
Dat alles moet onder woorden gebracht worden.
Ja, en ik ben daar blij
alles
mee.
Alles moet verwoord worden. Dat vinden we ook in de hulpverlening belangrijk. Alleen als dingen verwoord worden, dan kunnen ze hersteld worden. En dat is natuurlijk...
Dat is de vraag of dat inderdaad klopt.
Ja.
Als dingen verwoord worden, kunnen ze hersteld worden.
In onze cultuur denk ik dat het heel belangrijk is. Ja. Vandaag zijn woorden toch heel belangrijk als erkenning. Ja.
Mee eens.
Maar dat wil niet zeggen dat in elke cultuur zo is.
Kan die boetedoening dan niet daartoe leiden? Want dat zwijgen van die ouders is ook een pijn in hun eigen hart. Misschien een pijn omdat ze ook zelf dingen hebben meegemaakt. Ik denk dat ik als ouder vaak kan zeggen tegen mijn kinderen, ik heb het zelf niet geleerd.
Ja,
niet om mij te verontschuldigen, maar om te tonen van, laat mij zien.
Ja. Maar denk even aan ouders die niet meer bereikbaar zijn, of ouders die overleden zijn.
Ja.
En dat helpt mij dan, dat breng ik heel vaak dan in van, er staat dat je ouders moet eren. En eren, dat doe je op je eigen manier. Mm-hmm. Jij eert ze zoals jij eer betoont aan mensen. He, dat is een eigen creatieve daad van jou. Mm-hmm. En dat is iets anders, dat je hen maar in alles moet volgen en gehoorzamen. Als kind moest je hen misschien gehoorzamen, maar nu als volwassene mag je hen eren.
En ook als puber doe je dat al niet meer.
Ja,
nee, dat klopt. Inderdaad, het is niet vereren. Het is respect hebben, maar dan vanuit een besef dat zij geen goden zijn.
Ja. En in het proces van vergeven, dat Mon Bouquet haalt dat ook aan, van vindt op een gegeven moment onschuldigen plaats. Hè, van, ik ben altijd wat voorzichtig mee hoe je daarmee misschien moet omgaan. Maar op een gegeven moment begrip hebben voor de persoon, voor de dader, en ook voor, bijvoorbeeld voor je ouders of voor familieleden, begrip hebben voor hun achtergrond, dat kan wel enorm helpen. Ja. Hè. Dan moet je niet te vroeg mee beginnen, want dan ga je het allemaal wegduwen.
Hè, dat van, duw je jezelf weg.
Hè, maar als je in de loop van het gesprek, hè, ik zou zeggen in het tweede deel, als je dat stappenplan neemt van Mon Bouquet, dan kun je denk ik daar, is dat goed om daar ruimte aan, ja, aan te geven. Ja. En dus ook te praten met andere familieleden.
Ja.
Wat mij bijvoorbeeld geholpen heeft, op een gegeven moment ben ik met een paar tantes gaan praten, een paar zussen van mijn vader. En dan kreeg ik een heel ander beeld van familie. Ja. Ah, zo heeft dat gezeten. En die invloeden waren er. En je krijgt een veel breder beeld.
Ja.
Soms ook je verdiepen in de cultuur die zo snel verandert. Hoe was het die tijd zo vlak na de oorlog? Hoe ging dat toen? Ja. Hè? Waar was men mee bezig? Waarom werden er zoveel dingen weggestopt toen? Ja. En moest er alleen maar heel hard gewerkt
worden? Wat was de tijdsgeest?
Hè? De tijdsgeest is toch wel belangrijk. Dus,
ja, ik verwerk ook Mon Bouquet in het boek trouwens. Ik probeer het wel wat met hedendaagse voorbeelden naar voren te brengen. Maar ze komen inderdaad allemaal aan bod. Hè? Dat is goed om daar over na te denken en wat concreter over te spreken. Ja. De voorbeelden in het boek zijn wat dat betreft goed, vind ik. Maar ze zullen nooit de volledige lading dekken.
Nee.
En dat is en ook opnieuw weer, ik val een beetje in herhaling, maar dat is ook wel de doelstelling van mijn boek. Daar staan op de voorkant 3 deuren, daar heb ik nog niet over gesproken. En op die 3 deuren zie je een groene deur, een witte deur en een rode deur. En waarom hebben we dat gedaan met uitgeverij Gideon? Waarom hebben we dat zo gelayout? Omdat die groene deur op het bekende thema vergeving wijst. Dat kennen wij veel. We moeten vergeven, horen we vaker. De rode deur op het thema wraak. Dat moet je niet doen, daarom is die rood. En die witte deur, die is niet zo heel opvallend. Maar er is een stukje, een soort landschap achter getoond met een stukje hemelkleur. Heeft niks met de dynamas te maken, voor alle duidelijkheid. Maar die witte deur, die wordt wel eens vergeten. Dat is het afgeven. Als jij met situaties zit waarin ouders gewoon niet naar je luisteren, wat gewoon niet kan, bijvoorbeeld omdat ze overleden zijn of wat voor reden dan ook, weet ook, daar is die witte deur van het afgeven, ze loslaten. Dat is niet leuk. Besef dat nog altijd het waarom oproept en nog heel veel andere vragen. Maar kan je leven wel verrijken om dat dan te doen en te zeggen, kijk, er komt een dag waar ik als christen naar uitzie, waarin God ook de harten van de ouders opent om de harten van de kinderen te begrijpen. En die harten van de kinderen opent om de harten van de ouders te begrijpen. Ja. We moeten hierover verder spreken. Dat doen we in de volgende aflevering. Zie je dat zitten?
Ja, zeker.
Doen we.